zingt als geen ander.
Goedemorgen, het is 10 uur.
Een goede zondagmorgen, luisteraars. Het is net 10 uur geweest. En dat betekent tijd voor ons magazine Satelliet hier bij Familie Radio Saturnus Maldegem. Je hebt kunnen luisteren naar de alomgekende intro, iedere zondag voormiddag te horen hier bij aanvang van dit programma. Maakt de wissel mogelijk tussen John Westland en mezelf en kondigt ook meteen een nieuwe aflevering aan dus van onze magazine Satelliet. Overigens vandaag weer goed gevuld. We hebben een paar berichten van het gemeentebestuur ontvangen. Ook gaan we een aantal activiteiten aankondigen. We praten kort telefonisch met collega Paul Veerman over actuele zaken. Maar de hoofdmoot van dit programma gaat toch naar een in memoriam uitzending over dokter Albert Koelis, die zoals u weet onlangs hier in Maldegem is overleden. En om al die items in één klein uurtje te kunnen bundelen, gaan we meteen van start, luisteraars, met een paar berichten. Zo zou u ondertussen moeten weten dat er een gloednieuwe website is van onze gemeente Maldegem. Die is te vinden onder het adres www.maldegem.be. En het zal u verbazen dat daar toch al heel wat informatie te vinden is. Dus vlugge surfen naar die website van Maldegem. www.maldegem.be. Dan is er een vrij ingewikkeld bericht aangaande het rampenfonds van ons landje. Het is zo dat de gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft laten weten dat een aantal rampen zijn erkend, andere niet. Ik som ze even op. De schade ten gevolge van de hevige regenval van 3 en 10 december van vorig jaar, die beantwoordt niet aan de gestelde criteria om als algemene ramp erkend te worden. De schade voorgedaan als gevolg van de stormwinden daarentegen, die komt wel in aanmerking dus om als ramp aanvaard te worden. En dan was er nog de hevige regenval op 15 en 16 september van vorig jaar. Ook die beantwoorden aan de gestelde criteria en kunnen dus erkend worden als algemene ramp. De schade veroorzaakt door de bijgaande stormwinden daarentegen worden niet als ramp aanvaard. Dus hier is het juist andersom. En dan was er nog de hevige regenval op 27 september van vorig jaar. Ook die beantwoordt niet aan de gestelde criteria om als algemene ramp erkend te worden. En dan gaan we nog even terug naar de regenbuien van 19 augustus van vorig jaar. De schade daaraan, wordt hier vermeld, is veel lager dan het bepaalde bedrag om als algemene ramp erkend te worden. Mocht u het niet allemaal hebben kunnen volgen, dan stel ik voor dat u even contact opneemt met onze gemeentelijke diensten en daar krijgt u ongetwijfeld meer informatie. Er wordt ook gesignaleerd dat er een bijkomende halte van de belbus Maldegem-Aalter-Knesselaren wordt voorzien. Die is ingegaan op 31 maart jongstleden. De halte wordt ingepland in de Heirweg ter hoogte van het kruispunt met de Butswervenstraat. De benaming van de halte is Maldegem-Butswervenstraat. Dan nog even naar het gemeentelijk archief van onze gemeente, toegankelijk iedere woensdagnamiddag van 14:30 tot 16:30. En ook 14-daags, afwisselend op vrijdagavond van 16:00 tot 19:30 en op zaterdagmorgen van 20:30 tot 12:00. De extra openingsavonden of morgens zijn op zaterdag 21 april en op vrijdag 27 april. Het PBA-kantoor van Maldegem is voortaan toegankelijk voor het publiek op maandag en donderdag voormiddag van 9 tot 12 uur en op woensdag in de vooravond van 18 tot 20 uur. En dan nog een paar activiteiten. Kom op tegen kanker kondigt aan dat er een Kom op tegen kanker weekend georganiseerd wordt door Café Het Eerste Huis, Aardenburg als zijde 406 in Maldegem. gaat door op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 april. Op vrijdagavond vanaf 20 uur Vogelpiek, op zaterdag 21 april vanaf 10 uur 12 uur kaarten, op zondag van 22 april ook vanaf 10 uur uitgestippelde wandeltochten over 15 of 15 kilometer. Opbrengst van dit weekend integraal dus bestemd voor het gemeentelijk comité Kom op tegen kanker. Die opbrengst wordt overhandigd zondagavond 22 april om 22 uur in het eerste huis. Meer informatie over dat weekend in het kader dus van Kom op tegen kanker op telefoonnummer 050 71 19 05. Dan nog even naar het Veldstraat Sociaal Hulpverlenend Buurtwerkingscomité, luisteraars. Daar zijn ze gestart met de start of met de productie liever van tuinpoppen. Worden verkocht door het tuincentrum De Kuiper. Ook signaleert dat VSHB dat de verhuurdienst weer is gestart. Je kunt daar terecht onder andere voor witte tuinstoelen, lange tafels, geboorteooievaars en paasgaaskostuums. Alle opbrengsten zijn ten voordele van de werking van het VSHB. Voor meer informatie, Deentje de Bonte, Veldstraat 67 te Maldegem, telefoonnummer 0496 46 85 85. 0496 46 85 85. En dan nog even tot slot naar het Leen in Eeklo, naar het provinciaal domein. Daar is weer de actie 10 maal het Leen gestart. Staat voor 10 activiteiten. Er zijn er ondertussen al een tweetal voorbij, maar de eerstkomende is op zondag 13 mei. In de voormiddag van 5:30, of 's morgens vroeg eigenlijk al, van 5:30 tot 7:30, kunt u daar de zang van de vogels gaan meemaken. Gevolgd door ook een mogelijkheid tot het nemen van een ontbijt in de cafetaria tegen €200 per persoon. Heb je daarvoor interesse, dan schrijf je best in bij de contactpersoon voor die activiteiten. Dat is Maldegem naar Erwin Goedals, telefoonnummer 09 376 74 71. Dat was even terug in de tijd met de Blue Diamonds. En zoals aangekondigd praat ik even kort met collega Paul Veerman, collega van de geschreven pers. Goedemorgen Paul.
Goedemorgen.
Ja Paul, het is zo'n beetje traditie dat we af en toe eens terugblikken op de voorbije week en dan meepikken wat er aan actuele zaken zijn gebeurd. Daar is denk ik belangrijk in het dossier De Bree waar we zo dadelijk gaan over hebben, maar misschien eerst even kort, ik zei het daarnet al bij de berichten over die website van Maldegem. Die is vorige zondag voor het publiek voorgesteld en het geeft ons verbaasd denk ik dat daar toch al heel wat informatie op te vinden is.
Ja, ik moet zeggen, de werkgroep die zich die zijn schouders onder de opmaak van de website gezet heeft, die verdient alle lof. Want het is een website die echt mag gezien zijn. Alle diensten worden er goed in voorgesteld, geven ook goed aan wanneer ze waar en wanneer ze te bereiken zijn. En er zit ook een pak informatie in over de bezienswaardigheden in Maldegem. Mm-hmm. Daarnaast zit er ook bij ieder hoofdstuk zitten een aantal links waar men terecht kan voor meer informatie voor zaken die niet rechtstreeks aan de gemeente toebehoren.
Ja, ja, heel wat links. Hè. Het heeft ons verbaasd, denk ik, dat er toch al heel wat Maldegemse zaken, winkels en bedrijven enzovoort, dat die al een eigen website hebben ook.
Ja, dat is zo. Tuurlijk, meer en meer mensen slaan die weg in. En het is ook zo dat het is de toekomst.
Mm-hmm.
Dus iedereen draagt zoveel mogelijk bekendheid en te verkrijgen. En dat is momenteel de ideale methode. En het is ook zo, als men, zeker dan, ik kan dan nemen voor iemand die niet van Maldegem is. Als men zegt, kijk, ik wil eventjes een dagje naar Maldegem. Dan kan je inderdaad, vertrekkende van de gemeentelijke website, dan kan je inderdaad veel zaken over Maldegem en over wat Maldegem zowel sociaal-economisch als sportief of cultureel te bieden heeft.
Mm-hmm. Nog eens vooral duidelijkheid, misschien het adres meegeven, dat is www.maldegem.be, dus kan maar zo gemakkelijk zijn. Ja Paul, dan het dossier De Breed lijkt stil aan een soap te gaan worden. Misschien een kort historiekje daarover?
Ja, het is dus zo dat de firma De Breed vorig jaar zijn milieuvergunning kreeg voor het wassen van verontreinigde gronden. Het is dus zo dat er niet duidelijk in vermeld stond welke gronden er allemaal in aanmerking kwamen om op het Malvegemse industrieterrein gewassen te worden. Die vergunning is afgeleverd door de bestellige deputatie, ondanks het protest van het buurtcomité die via een petitie een 3000-tal handtekeningen verzameld had. Ja. Daartegenover stond immers dat alle adviezen die door de deputatie gevraagd waren, dat die allemaal positief waren. Dus was het ergens logisch dat die vergunning toegekend werd. Het buurtcomité die is nu bij de pakken blijven zitten en die heeft gebruik gemaakt van alle rechtsmiddelen die er waren om hun gelijk te halen. Mm-hmm. Wat leidde in laatste instantie tot een beroep bij minister Viradua. En die heeft toen de klacht vernietigd op basis van een advies van de provinciale milieucommissie.
De vergunning vernietigd bedoel je?
Ja, de vergunning vernietigd. Ja. De reden daarvoor was vooral dat er geen milieueffectenrapport was. Uh-huh. De firma De Bree is in beroep gegaan tegen de beslissing van de minister, maar de Raad van State heeft dat afgewezen. Ondertussen, de bouwwerken die waren al flink gevorderd en de installatie van de wasmachine, van de grondwasmachine ook, uh-huh, en het waterverwerkingsstation die erbij hoort, maar om te voorkomen dat alle moeite voor niet en alle financiële inspanningen voor niet zouden geweest zijn als de vergunning afgewezen werd, heeft de firma De Bree eind vorig jaar reeds een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. Zij dan in afgeslankte vorm, dat wil zeggen dat zij een vergunning aanvroegen waarin duidelijk vermeld staat welke soorten verontreinigde gronden zullen gewassen worden in Malgrim. En dat is nu dus zeer beperkend. Uh-huh. Toen op een vergadering op het gemeentehuis was de heer Luijks van de firma Cleaning De Bree ervan overtuigd dat die nieuwe milieuaanvraag zeker een gunstig gevolg zou krijgen. Ik had dinsdag nog een contact met de bestellige deputatie en daar wist ik toen al dat de opnieuw gevraagde adviezen volledig positief waren.
Mm-hmm. Ja.
En donderdag is dan de beslissing gevallen in de bij de bestellige deputatie dat de milieuvergunning, de nieuwe milieuvergunning dus goedgekeurd wordt.
Ja, de Pol die zegt een afgezwakte nieuwe aanvraag. Dat wil zeggen dat ze dus wat activiteiten betreft toch een beetje hebben ingebonden.
Ja, zeker. Het is dus zo dat men het maar beperkt aantal gronden zou kunnen, wat betreft verontreiniging dan, mm-hmm, zou mogen wassen.
Ja.
En dat is in feite waar het aanvankelijk om te doen was, maar het is zo dat bij de eerste vergunning stond er niks gedefinieerd.
Mm-hmm.
En dat laat dan inderdaad en terecht naar het buurtcomité de mogelijkheid open om de meest zwaar vervuilde gronden naar Malvegem te halen om te wassen.
Ja. Er is dus met andere woorden een nieuwe milieuvergunning.
Ja.
De bouwvergunning is dan weer geldig. Dat wil zeggen dat de werken weer kunnen voortgezet worden nu.
Ja, het is dus zo dat met het schorsen van de milieuvergunning, dat ook automatisch de bouwvergunning werd opgeschort.
Uh-huh.
Ik vernam dat er zelfs een klacht was van het buurtcomité in verband met een bouwovertreding. Dat de firma dus nog zo verder gewerkt hebben aan de installatie van de wasserij, laat het ons zo noemen, nadat de schorsing van de milieuvergunning en de opschorting van de bouwvergunning was uitgesproken, er zou een klacht geweest zijn bij de gemachtigde ambtenaar, die dat dan doorgespeeld heeft naar de gemeente. En politie en rijkswacht hebben daar regelmatig vaststellingen gaan doen op het industrieterrein. En er is van, naar wij vernamen, van enige bouwovertreding geen sprake geweest.
Mm-hmm.
Nu is het wel zo, van zodra dat de nieuwe milieuvergunning betekend is aan de firma, dat zij het recht heeft om haar werkzaamheden te hervatten, alsof er dus geen vuiltje aan de lucht was.
Ja.
En dat zou zij uiteraard ook doen, want die, iedere dag dat er dus niet gewerkt werd, moet je toch rekenen dat dat een verlies was van vele honderdduizenden franken voor de firma.
Ja, Paul, hoe zit het nu met dat buurtcomité? Geven ze de strijd op of kunnen ze een terugberoep aantekenen?
Nee, ik moet zeggen, het is zo dus dat het buurtcomité vroeger al, toen zij op de hoogte gesteld werden dat er een nieuwe milieuaanvraag was, dat zij gezegd hebben dat zij die zaak terug opnieuw op de voet gingen volgen.
Mm-hmm.
En zij zijn er nu ook van in kennis gesteld dat de nieuwe milieuvergunning is afgeleverd. Een beetje eigenaardig vond ik dat ze verrast waren daarover. Want wie informatie wil hebben over de stand van het dossier, die kan iedere dag bellen naar de communicatiedienst van de provincie en die geven daar vlot uitleg over de stand van het dossier. En dan zouden die ook geweten hebben dat opnieuw alle adviezen gunstig waren.
Ja.
En dat dan automatisch leidt tot een aflevering van de vergunning. En nu is het zo, aan een collega van mij hebben de mensen van het buurtcomité gezegd dat zij nog geen beroep aangetekend hebben, maar dat zij wel de zaak ernstig op de voet gaan volgen en dat zij onder elkaar gaan uitmaken dan of er al dan niet opnieuw een reactie komt tegen de nieuwe vergunning.
Mm-hmm. Nu Paul, een volgend gevecht misschien wel, zal er waarschijnlijk gaan komen volgend jaar als ik met die bedrieg. In 2002, want dan moet er denk ik een volledig nieuwe milieuvergunning worden aangevraagd voor het totale bedrijf.
Dan start inderdaad de nieuwe aanvraag voor een totaal, voor de ganse site van de Cleaning de Bree. En het MER-rapport, waarover zoveel te doen is, is niet nodig voor de huidige vergunning.
Mm-hmm.
Maar voor de totale vergunning zal die wel nodig zijn. En dus over een paar jaar zal de Cleaning de Bree dus wel over een MER-vergunning beschikken. Maar dat heeft dan onbewust ook andere gevolgen. Want als ze een vergunning heeft voor de ganse site, dan heeft ze ook die MER-vergunning voor haar zandwasinstallatie.
Mm-hmm.
En dat zou dan kunnen betekenen dat een eenvoudige aanvraag tot uitbreiding van die vergunning, dat dat voldoende wordt. Hè?
Ja, ja.
En dat men dan inderdaad ook de mogelijkheid krijgt van ook zwaarder vervuilde gronden te wassen op het industrieterrein.
Mm-hmm. Goed, we blijven het opvolgen, Paul. Bedankt voor het telefoontje.
Ja,
nog een prettige zondag.
Ja, dank je.
Zo, dat was even collega Paul Veerman van de Geschreven Pers over enerzijds de website van Maldegem en anderzijds het dossier van Cleaning de Bree. Luisteraars, bijna iedereen was erover verwonderd toen het nieuws bekend raakte dat dokter Albert Koelis op 83-jarige leeftijd overleden was. Bij de jongeren is Albert Koelis minder gekend, doch hij is een man die voor Maldegem heel wat heeft betekend. Hij was in de eerste plaats echtgenoot en vader, maar hij stelde zijn kennis en zijn talenten ook ten dienste van de mensheid. Hij ontving niet ten onrechte het ereteken van ridder in de Leopoldsorde en ridder in de Kroonorde. Als dokter was hij medeoprichter en later erevoorzitter van de Vereniging der Belgische Omnipraktici en raadslid van de Orde van Geneesheren van Oost-Vlaanderen. Niet alleen als dokter, maar ook als mens was hij bekommerd om het welzijn van zijn medemens. Daarom was hij ook gedurende vele jaren actief in het Rode Kruis. Als lid van het Nationaal Bestuur van het Rode Kruis vond hij het ook nog belangrijk om zich in te zetten voor de werking van de plaatselijke afdeling van dat Rode Kruis. Op zijn titel van erelid van het Nationaal Bestuur van het Rode Kruis was hij terecht fier. Alhoewel hij al jaren afscheid had genomen van de plaatselijke brandweer, bleef hij toch het reilen en zeilen binnen het korps waarin hij als luitenant-dokter actief was, volgen. Oog hebben voor de problemen van de anderen was hem aangeboren. Samen met de Maldegems afdeling van de Lions Club, waarvan hij een van de stichters was, heeft hij menig sociaal project moreel en financieel gesteund. Albert Koelis genoot van het mooie wat het leven te bieden had. Hij genoot van een goed boek, een mooie schilderij en van muziek. Hij vond het ook belangrijk dat jongeren de kans kregen om kunst en cultuur te ontdekken. Daarom heeft hij zich jaren ingezet voor de gemeentelijke tekenacademie en volgde hij de kunstenaarsloopbaan van de mensen die hij in de tekenacademie had zien openbloeien. Zijn ganse leven is Albert Coulis een Maldegemnaar gebleven. Hij woonde conferenties in alle uithoeken van de wereld bij, maar was steeds blij als hij in zijn vertrouwd Maldegem terug was en te voet, met de fiets of auto kon genieten van zijn gemeente. Er was nog zoveel wat hij wou zien, lezen en horen. Maar als een dief in de nacht heeft de dood Albert Coulis gehaald. Maldegem verliest een groot man. Dokter Albert Coulis huwde met mevrouw Denise van Acht. Hij had 3 zonen en 2 dochters en was grootvader van 15 kleinkinderen. Vandaag zenden wij bij wijze van eerbetoon en in memoriam een deel van ons gesprek heruit van 20 maart 1988. Het zal niet alleen onszelf, maar met ons vele luisteraars plezieren en emotioneren om dokter Albert Coulis nogmaals op zijn eigen gedreven manier te horen praten. Terug dus naar 1988. En de eerste vraag die we hem toen stelden was, dokter Coulis en het Rode Kruis, wanneer is dat allemaal begonnen?
Nu, het Rode Kruis, dit is hier in België, was een van de eerste landen waar een Rode Kruis, een nationale Rode Kruis afdeling gesticht werd, hè? Achter dat Henri Dunant. En 1964 mee begonnen was met het Rode Kruis, het Internationale Rode Kruis. België is een van de eerste, niet bedrieg, het zevende land geweest, dus om bij het Rode Kruis, het Internationale Rode Kruis te gaan. Het zijn nu geloof ik 154 landen die aangesloten zijn. En dan hebben ze natuurlijk gepoogd, gelijk het altijd is, van plaatselijke afdelingen te stichten. Nu, ons meetjesland. Daar waren dus afdelingen in de steden, u verstaat dat wel, in Brussel en Brugge, Gent en zo meer. Landelijk vroeg dat meer tijd. En dan is in de jaren 30, is er voor het eerst eens een poging gedaan en stappen gezet om Rode Kruisafdeling hier ook in het meegesland te hebben. Ik loop, als mijn geheugen goed is of als mijn inrichting goed zijn, moet in de jaren 30 gesticht geweest zijn. Dat was de eerste afdeling die dan bij hen een beetje geslabakt heeft. Maar in 32 hebben ze mijn vader aangezocht om hier in Maldegem ook een Rode Kruis afdeling te stichten. Hij is daar op ingegaan met de hulp van verschillende vooraanstaanden van de gemeente en die zich ook sociaal inzetten. En ze hebben zij dan in maart of iets van 32 feitelijk dat eerste Rode Kruis afdeling gesticht. Ik was een kleine gast. Dat interesseerde mij zeer veel. Ik herinner me goed dat ik op die opening was. Dat was in de Nederstraat. Dat was in een cinemazaal, want we hadden hier dan een cinemazaal die een keer Ben vertoonde. En in de zomer, dat was extra. En het peurken de doek spande. Ja. En iedereen kon de film volgen. De cowboyfilms met Buffalo Bill en al konden volgen. Gezeten in het peurken op stoelen. Die mijn tante en andere en bewoners van de Edenstraat daar met veel vrijgevenheid plaatsen. U ziet wel hoe dat verkeer was over een 58 jaar.
En dat was ook in de tijd toen het nog goede zomers waren. Van de
dat moet zijn, dat moet zijn dat we daar waren, maar daar herinner ik mij. En dan rond die tijd, over een jaar of twee nadien, ja, het Rode Kruis moest zich kenbaar maken. De Maldegem was regelmatig voorzien natuurlijk met het spoor. Er waren hier vertrokken hier veel treinen en het was plaats genoeg om hier een expo-trein een week te laten staan, of 3-4 dagen. En in die expo-trein was er ook een ruimte ingenomen door het Rode Kruis. En ik weet dat ik als jonge gast aangespoord door mijn vader en door de secretaris, de eerste secretaris van de Rode Kruisafdeling, die ten heer Alfons van Maldegem was. Als ze zeggen, kunde hij daar niet wat potloden gaan verkopen, maar hij zegt, nog een jonge gast, verkoop jij dan maar wat potloden en andere kleine voorwerpen voor het Rode Kruis. En zo ben ik in het Rode Kruis gekomen en is dat dan verder gegaan. Dan hebben ze gezegd, ja, zorg je toch een beetje voor het materiaal. Dat hebben we dan, dat comité die we dan in 34 aangesteld als econoom. We hadden wij nog wel niet veel materiaal, maar moest toch iemand voor het materiaal zorgen. Dan werd de oorlog, was de oorlog in vooruitzicht. Dat was mobilisatie. Dus de kruis moest ook op een zekere manier mobiliseren. En moest zien dat paraat was van als er oorlog kwam. Want in die tijd was de kruis nog meer gegroeid uit feitelijk oorlogsomstandigheden. Was nog meer altijd in de optiek van paraat te zijn bij oorlogsgebeuren. Hey, dat is natuurlijk nu veel veranderd. Zo kruist dat nu paraat voor alle rampen. Maar in die tijd was dat nog meest op de slagvelden, oorlogsgebeuren en de eerste, zou ik moeten zeggen, internationale conventies. En wel, dan heb ik nu ook mijn vader gevraagd, ja, maar moeten wij lesgeven? Moeten wij hier een ploeg vormen? Dan was hier ondertussen een verpleegster gekomen van Wetternoviet, die ten Toosie en Weda werkte. Dat was juffrouw Oebeke. En dan was ik volop met mijn studies in Leuven. En ik weet goed, als ik de vrijdagavond thuis kwam, of de zaterdagmiddag, dan was er de zaterdagavond les op het stadhuis. En hebben we dus een veertigtal jonge meisjes van die tijd de nodige lessen gegeven en dan de examens afgenomen voor elper. Bij zover dat we dus in 40 paraat stonden met een ploeg van meer of 30 elpers, die gestructureerd waren, die ingericht waren met materiaal. De mensen hadden dus hun lidgeld betaald bij Truk Ruis, hadden gestort voor Truk Ruis. Met die helden werden er brancards gekocht, uitmateriaal en zo meer. En in 40 was ons Truk Ruis paraat voor de slag op te vangen. En taags geloof, ik zijn de 10e mei nog met de laatste trein die er vertrok uit Leuven. Want Leuven is dan sterk gebombardeerd geweest hier toegekomen. En ik moet zeggen, s'avonds was er een vergadering van Truk Ruis. Ze hebben mij aangesteld als mobilisatieoverste en wij hebben de eerste vluchteling van Herbestal en Vizé en zo meer voeten verzorgd, want die hadden het grootste deel de voet afgelegd al om hier in het verre Vlaanderen te geraken.
We gaan op de organisatie op zichzelf niet zo diep in, dokter. Dat hebben we ook in het verleden al gedaan. Dat kunnen we eventueel ook nog eens in de toekomst doen. Maar vooral dus op jouw taak en jouw verdiensten daarin. Je bent naast voorzitter hier te Maldegem ook nog, je hebt ook nog voet in huis gehad in op provinciaal niveau en nationaal niveau. Misschien daar kort nog iets over.
Ja, dat was de tijd, nu is dat verboden, van te cumuleren, hè? De cumuls, en dat is best ook, want het is te veel. Nee, en van het goede te veel is ook niet altijd goed. Maar dat was zo, dat groeide stilaan. Je hebt het gezegd, er waren twee afdelingen. In het begin, Eeklo was een stad, Maldegem is maar een gemeente. En achter een paar jaar dus, is dat zo gekomen in de jaren 50, denk ik, eind van de 50, is dat zo gekomen dat de voorzitter van Eeklo daar dan niet meer was, had dan geen voorzitter. En dan heeft het provinciaal bestuur nu beter gevonden om van mij aan te zoeken om gewestelijk raadgever te worden. Dat was geen grote functie, dat was niet erg. Want de structuur bestond niet. Maar in 1972 is Truk Ruis dus feitelijk heel veranderd van structuren. Truk Ruis is feitelijk Hans onze politiek en onze instelling van België vooruit geweest. En dat bestaat nog altijd en dat functioneert zeer goed. Er is dus een Vlaamse gemeenschap en een Franstalige gemeenschap die elk afzonderlijk een voorzitter hebben. Die dan, als we samen bijeenkomen, Nationale Raad, de ondervoorzitters zijn. U weet al, u hebt het er al genoemd. Het is Prins Albert, dit is Prins de Merode. Ik heb er nog geweest in tijden van Prins de Merode. Dus die Prins Albert heeft dus die taak overgenomen en is dus verkozen geweest als voorzitter van het Rode Kruis. Taak waarvan hij zich zeer goed kwijt. Ik kan u zeggen, als wij vergadering hebben, dan is een voorzitter, gelijk dat je een voorzitter zou hebben van een vereniging die zijn dossier kent, die een vergadering kan leiden, die perfect tweetalig is. Dat is feitelijk ook een man die op zijn plaats is, moet ik zeggen. Met daarbij een zeer joviaal karakter en zeer gemoedelijk en zeer gemakkelijk te bereikbaar en die vergadering. Zo, daarmee weet u het al, die structuur is veranderd, dus dan werd de Vlaamse gemeenschap bestond dus uit gewestelijk voorzitters. Dat was een nieuwe functie en die gewestelijke voorzitters werden gekozen door de voorzitters van een gewest. Nu, mijn gewest, dat is Meegesland. Dat was een van de grootste gewesten van het land, van het Vlaamse land, omdat ik 15 afdelingen onder mij had. En die hebben mij verkozen. En 72, ik heb dat dan aanvaard. En ze hebben mij dan gekozen. Hey, want mandaat is telkens voor 4 jaar. Ze hebben mij altijd gekozen. Tot het verleden jaar, of 2 jaar liever, waar ik dan maar een jaar niet meer mijn functie heb kunnen volgen.
Dokter, als huisarts, maar vooral ook dus in het kader van dat Rode Kruis, hebt u ongetwijfeld in die jarenlange carrière heel wat meegemaakt dat u erbij gebleven is. Kunt u daar eens een anekdote of zo, ja, u kunt het misschien moeilijk anekdotes noemen als het in dat domein ligt, maar iets wat u echt heel uw leven zal bijblijven.
Wel ja, u weet dat er nu, ze kunnen het lezen ook nog, u weet dat de pers nu zeer uitbundig die dag, die viering medegedeeld heeft. Ze kunnen het lezen. Ik heb het ook gezien, dus na een klein interview in het Nieuwsblad en ons plaatselijk Vrij Maldegem heeft, heb ik gezien, oneindig veel ruimte daaraan besteed. En daar staat wel in te lezen, maar die zaken die mij zo toe bijgebleven zijn natuurlijk, u zo goed zegt, zijn geen anekdoten, het zijn echt belevenissen. Dat is dat hier toch 6 weken front gaat hebben in 44. Dus in het kom heeft dat niet lang geduurd, iedereen weet dat. De 18e mei waren ze al in donk en was de oorlog gedaan. Dus hier in 16, 17 is er ook wat gebeurd, maar dat is nog beperkt geweest. Maar in het, bij de bevrijding zijn we dus de 14e van september de eerste Canadese tanks gehad, die langs de Moerbrugge en Oostkamp hier binnengekomen waren. En zijn we maar feitelijk over, is maar, laat ons zeggen, Stroobrugge, bevrijd geweest de 30e van oktober. Dus dat heeft het front geweest. De Canadezen hebben hier gepoogd van door te breken. En ze zijn er dan toch in geslaagd, in Moerhuizen. Ik heb dan ook al die slachtoffers gezien. Ik was in Trokruis, was natuurlijk militair. Maar die militaire dokters, het waren er die bij mij logeerden, het waren er helders, die zag ik regelmatig. Dat waren ook hele jonge kolonels en kapitein geneesheren. Dat waren ook maar mensen van 25, 26 jaar, maar die dus ook werk moesten doen. En hier, wat de bevolking betreft, wij hebben dus feitelijk een keer een beschieting gehad. Dat was gelukkig, moet ik zeggen, had de vijand op dat moment niet veel munitie daar. Hij was hem aan het teruggroeperen, want ik denk dat anders Maldegem zou plat gelegen hebben, gelijk dat Sluis en Oosburg zo plat gelegen is. Maar dan was er toch iemand in het molentje waar er een voltreffer gekomen was en wij werden geroepen. Ik herinner me nog, die ambulance moesten dat, zou er moeten een foto van bestaan, dat ding men aan een, dat was een oude wagen in het rood geschilderd, dat ding men aan een, of dat je maar kunt denken, het was beter van er een beetje uit te stappen, daarnaast kon er niet bij zijn. En daar had me een vrouw, die dus een voltreffer had, met een stuk in de buik, en maar met een zeer zwaar beschadiging van haar been. Ja, wij hadden ons op alles voorzien, moet ik zeggen, maar nooit gedacht dat we dat gingen moeten doen. Dat slachtoffer kon niet weggevoerd worden, want we konden niet naar Brugge, de kruispoort was nog niet vrij. We konden niet door langs die Moerbrugge, want dat was zuiver militair. We konden niet naar Reeklo, want de vijand zat ook nog over de Schepdonkanaal. En dan hebben we maar in het hospitaal, dat we terug rap en genomen hadden, moet ik zeggen. De Duitsers zijn hier zo vertrokken. Ze hebben alles achtergelaten, niet alleen een paar nossen die ze hier op het vliegveld hebben. Dat was meer een anekdote. Ja. Maar daar gaan we nu niet over spreken. Maar dat was een anekdote die toch ook een pijnlijke weersel had. Want op dat moment, ik zal heel kort zijn, zaten hier 40 hossen en melden hem schande. Dan 2 bewakers een nos gewisseld van de fiets met de vluchten. 2 Duitse soldaten aan de weg. En daarmee waren die andere 38 hossen vrij. En de melden zagen ons zeggen, maar kunnen wij niet nog maar goed eten. En iedereen pakte en zijn nos. Maar de oorlog ging verder. En daar kwamen dus andere troepen aan. En die andere troepen hadden gewacht dat er op dat vliegveld Dus zoveel dieren waren die nou feitelijk toebehoren en zijn dan hier naar de gemeenteoverheden geweest en gezegd, ja maar luister, kijk, wij moeten die dieren terug hebben, anders zoveel nemen wij als heidelaars. En dan hadden we een lijstje van heidelaars. Ik heb me dan ook moeten 3 dagen onderduiken, want anders werd ik verwijderd, verdienen als. En dan heeft een onderpastoor die hier was bij die boeren geweest en ze hebben dan wat koeien geleverd, want veel van die ossen waren al geslacht. Ze hebben wat koeien geleverd in plaats van die ossen. En daarmee zijn de... Maar dat is een kleine uitweiding over een anekdote. Maar het ernstige geval dat hij me zegt, dat is me bijgebleven, dat we wel, dus met ons personeel en ik, als jonge dokter, kost wel mijn werk doen, maar ik ben geen chirurg natuurlijk. Ik had natuurlijk een opleiding gehad in de gynaecologie, dus ik had heelkunde wat gedaan. Maar dat ik dat dus moeten in die omstandigheden een amputatie doen hebben, zonder licht, met lantaarns, zaklantaarns. We hadden ons dat aangeschaft, zo met pielen, om toch verlichting te hebben, noodverlichting. En met de middelen die we hadden, hebben we dat moeten doen met dat personeel, die ook geen operatiepersoneel was, maar feitelijk Rode Kruishebbers. En we hadden dan ook die zaal daar, die feitelijk vol lag, met lichter gekwetst en verbranden. Mm-hmm. En als ik nog een tweede puntje, en het staat er ook in, maar die even belangrijk is, is feitelijk dat in Stroobrugge, tussen de twee kanalen, je kent de Stroobrugge allemaal, de Malhemmers kennen dat goed, de bruggen waren gesprongen, en daar was ons bericht gekomen dat er ziekte was in Stroobrugge. De bewoners van Stroobrugge waren dus niet naar Malhem gekomen, en waren ook niet gevlucht naar Nederland, en waren in de bunkers van de Eerste Oorlog gebleven. En daar zich dan over die planken gekropen met een paar hulp. Ik rappeleer me nog met Alfons Klaes en andere mensen. Zijn we daarover gekregen. En heb ik daar moeten bestatigen dat er difterie was. En dan heb ik gezegd, mensen, hier hadden je er al sterven. Kan het niet. Hey, dan zijn die over die planken, die zijn al overgebracht geweest. Ik heb een klaslokaal hier bij de zusters Manicon opgeëist. En die mensen daar op matrassen gelegd en gedaan. En we hebben die dus kunnen feitelijk redden met ze dan de serum te geven en de vaccin. Dat feitelijk de sterftegeval op een minimum beperkt is geweest. En dat is mij bijgebleven. Dat zijn 2 zeer zware herinneringen uit 1944.
Je bent dokter een boeiend verteller. Het is ook onmogelijk om in dit korte tijdsbestek alles naar voren te brengen. Ik zei het al, je bent ook stichter van de Sociale Raad. Je bent jarenlang bij de brandweer betrokken geweest. Maar... En dat ligt dan voor een dokter misschien niet zo voor de hand. Je bent ook, 41 jaar zie ik hier, betrokken geweest bij de tekenacademie. Nu, hoe verzeilt een huisarts in een tekenacademie?
Een huisarts zou er zeker niet aan verzeilen, want ik ben misschien er wel een unicum in. Maar dat is meer een familietraditie. Dus mijn overgrootvader, die hier een bouwkundige was, waar er sprake van was. Ik heb dat gezien met de tentoonstelling dat ze gedaan hebben voor het hospitaal, waar er nog sprake van was dat hij zou de architect geweest hebben van het hospitaal en een oud mannenhuis, is je waar. En dat ze toch een architect van Doornik genoemd hebben. Dat is een andere historie, maar omdat alles van Doornik kwam. Die heeft dus hier met een paar mensen de tekenacademie gesticht. Met een destijds burgemeester Lieven de Buk, die ook een voorzaat van mij is, dokter de Buk, is gewaar, want zijn kleindochter was mijn grootmoeder, dus dat is ook in die lijn. En die hebben dus die tekenacademie gesticht in 1864. En mijn overgrootvader heeft daar tot daags van zijn overlijden is plots gestorven. Mijn voorgangers plots gestorven zijn, en is plots gestorven. En de gemeenteraad heeft dus feitelijk op een 14 dagen tijd of op een maand tijd een nieuwe lid moeten benoemen. En dat was dan zijn zoon, mijn grootvader Pierre Coulis. En Pierre heeft dat geweest, doordat hij ook plots gestorven is, was met het gebouw van de eerste fiets. Hij had een eerste fiets gebouwd. Hij had dat gezien in Lingeland. Hij had die tekening gemaakt en hij had dat erin gestoken. Maar dat waren 2 karwielen en dat was zeer zwaar op die slechte kasseien. En hij is dan plots overleden aan het einde van het Westeindelijke. Aan Wartje Laurens, zoals dat hier allemaal hem zeggen. Hè. En dan is natuurlijk mijn vader, die was dan maar als ja, dan was er geen kwestie van dat hij zou genomen zijn. Maar dan heeft de gemeente toch, na het overlijden van pastoor Van Loo, die in de tekenacademie dus voorzitter was na de Eerste Oorlog, dan is hij daarin gekomen. Hij is dan voorzitter geworden en hij is dan ook, totdat hij plots gestorven was in 1942, voorzitter geweest van de tekenacademie. En na de oorlog heeft de gemeente die commissie weer opnieuw en gerecht, he, want waren er nog wel overleend, waren er daar die onbekwaam geacht waren omdat ze feitelijk met de bezetter gehuild hadden. En dan heeft de gemeente meneer Antoine Rotsaarde-Hertijn daarin benoemd, Laurent Kromeke en ikzelf. Mm-hmm. En op onze eerste vergadering hebben wij verkozen, maar hebben meneer Rotsaar verkozen als voorzitter van de tekenacademie, ze hebben wij verkozen als ondervoorzitter. En dan na een jaar of 10 is meneer Rotsaar eruit gegaan en ze hebben dan ook gevraagd dat je telkens om de 4 jaar u moest kandidaat stellen om in de commissie door de gemeenteraad gekozen te worden. Ik heb dat plichtbewust iedere keer gedaan. Mm-hmm. En ze hebben er iedere keer in gekozen, totdat ik over een jaar of 3 gezegd heb, nu is mijn tijd gekomen. Mm-hmm. Nu ga ik geen nieuw mandaat niet meer vragen. En daarmee ben ik over 2 jaar, over een goede 2 jaar van de tekenacademie weggegaan.
U had heel uw leven lang ook een drukke praktijk als huisarts. Dan nog eens al die bijkomende activiteiten daarbovenop. Had u eigenlijk nog een gezinsleven? Had u nog tijd voor uzelf? Had u nog vrije tijd? En hoe keek uw familie, uw vrouw daar tegenaan? Want ik denk dat u heel weinig thuis was, s'avonds in
de... En wel, ze hebben ons een keer gevierd als kinderen als we 25 jaar getrouwd waren. Het is nu toch al een beetje leen, want het is nu veel meer. Maar dan weet ik goed dat mijn oudste zoon... Hey, ieder van mijn kinderen had een woordje gezegd. En mijn oudste zoon die zegt, mijn vader is een huisarts, maar als ik dat verstaan, dat is niet dat hij thuis is, want hij is nooit thuis. Dus dat is een contradictio in terminis. Maar ze hebben mij ook gevierd, ik moet zeggen, het familieleven had dat zeer goed. Ze hebben mij ook gevierd verleden jaar van mijn 70 jaar. En ze hebben weer alle woordje gezegd. En ze zeggen, ja, papa was veel thuis, maar niet tegenstaande dat... Zag hij toch alles, iemand zegt mij alles bezig en was toch voor ons beschikbaar en maakte toch nog tijd vrij. In plaats dat hij de zondag was zo liggen rusten hebben, nog wel liggen slapen hebben, stak hij ons toch in de auto en voerde hij ons toch nog naar het een of het andere en was nog altijd bij ons. Ik maakte alle jaren ook keer een reisje van 3-4 dagen met mijn kinderen, heel zeker. Veel langer mocht dat ook niet duren, want dan weer zo'n wespeltuur en dan weer een kikwaad. Maar voor die 3-4 dagen was dat altijd heel mooi. En ik heb niet geluk, moet ik zeggen. Ik heb het geluk, ja, je zegt het, je bent dokter wel, ja. Ik heb dokter, maar ik was ook dokter van mijn familie. Dus ik heb praktisch al mijn kinderen op de wereld gebracht. Ik heb mijn dochters verlost, mijn schoondochters, mijn schoonzusters, mijn zusters, praktisch. Dus...
Je hebt daar nog een mooie brief bij, ten andere.
Ja, wel ja, dat sluit nu aan. Ik heb het hier getoond als ik binnenkwam met hetgeen dat verschenen is in de dag- en weekbladen en onder andere in het nieuwsblad, kreeg ik eergisteren hier een briefje. Ik wist niet van waar dat kwam. Ik deed dat open. Ik kon niet denken wie het was. Er komt dan een naam op die mij niet binnenviel. En dokter Koelies schrijft hier, die vrouw, hierbij vindt u een tekening van ons Tieneke. Ze is nu 4 jaar en u was bij de geboorte aanwezig. Ze is volop in de periode dat ze alles wil weten over hoe de kindjes geboren worden. 4 jaar, hè. Toen ik vandaag in de krant aan het lezen was, zag ik uw foto en vroeg wie dat was. Toen bleek dat het de dokter was die erbij was toen ze geboren is. Ze was zeer verbaasd. Ze tekende toen speciaal voor u dit... En op de manier willen wij u nogmaals, en op die manier willen wij u nogmaals danken voor de hulp bij de geboorte, die trouwens vlot verliep, en waar ze niets dan goede herinnering aan hebben. Nogmaals dank, moet u zeggen, dat was natuurlijk een patiënt die ik in tijd zelf op de wereld gebracht heb, hé? Want ik denk dat ik toch hier meer of 2500 gedaan heb. Maar ik heb ze zelf op de wereld gebracht, die vrouw. En ze woonde in Brussel, ze is getrouwd met een rijkswachter. En ze wou daar verlossen, maar ze moesten wel bij een gynaecoloog gaan. En ze zegt, nee, hebben we geen huis, dokter? Ik heb ze adres gegeven, maar die wou dat niet doen. Maar ik zeg, staat er maar hier niet te doen, kom weer naar Waldegem. En ze is dan naar Waldegem gekomen, ik heb ze van mijn neef verlost. En nu ben ik heel tevreden dat ik zo'n teken krijg van een kindje van 4 jaar, die me tekent, gelijk dat u ziet, met mijn stethoscoop op mijn buik, de moeder in bed, het kindje in het kinderbedje en het geliefje met een rood kruisje.
We missen beeld op de radio.
Ja, dat moet je nog hebben.
Trouwens, dokter, het beroep huisarts, kunnen we dat een beroep noemen of is dat veel meer een passie?
Oh, dat denk ik dat is een beroep dat komt terug en ik denk dat dat nog meer en meer zal terugkomen. De huisarts is eigenlijk niet alleen de verzorger, maar het is de advocaat, het is de mens die meeleeft met zijn patiënten en eigenlijk dat wij het woord zeggen, het huis. Huisarts, het is niet alleen like, omnipracticus, algemeenarts, gelijk dat vroeger gezegd werd, omdat hij alles moest doen. Hey, maar de wetenschap was dan veel kleiner, de middelen waren veel kleiner, u kent al de technologie die bijgekomen is, het is niet meer aan ons voor dat te doen. Maar wat wij nog specifiek hebben, is het woord huisarts. En het woord huisarts is iemand die de hele familie verzorgt, hey. Frans het nevens mij dus... ik kan er niet over aanwijden, maar heel die familie, je weet al wat er is, en die mensen, je kunt dat volgen, en dat is het groot voordeel. Ze zeggen, de patiënt heeft geen nummer. En de kliniek, als ze er al moeten geweest zijn, ze zijn een nummer. En je moet dan nog opletten als ze je niet missen van nummer.
Een dokter bij uitstek komt in zijn leven, beroepshalve in contact met veel miserie, met veel leed soms, u dan ook nog eens in de oorlog en zo, met de Rode Kruis. Verander je daardoor? Hoe werkt dat in op het gemoed? Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat moeilijk zouden aankunnen. Dat ze zijn altijd die miserie.
Altijd die miserie. Wel ja, altijd die miserie, dat is waar. Dat zijn natuurlijk heel lastige zaken. Maar heb dan ook de vreugde. Mm-hmm. Hey, bijvoorbeeld, ik heb mij altijd kunnen bevredigd geweest door hetgeen dat ik deed, dat ik de vernoem, dat ik u dat meegedeeld heb, zijn de verloskunde. Want dat was altijd... hij moest twee levens stond voor u en dat moest alle twee goed aflopen. De moeder moest goed zijn, het kind moest gezond zijn en de vader dan nog tevreden en de dokter was dan ook tevreden en dan vergaat je die miserie van die patiënten die je de dag ervoor en een eindfase van kanker of zo meer. Maar dan nog is het de taak van de huisarts van de familie bij te staan, van de leidende bij te staan en toch te zeggen, ja, er is een tijd van komen, een tijd van gaan. Mm-hmm. En dat heeft mij ook aangezet, want dat is dan beroepshalve, maar ik wil dan ook zeggen, op Trokruis, ik kan maar één ding zeggen, als iemand van u, en het wordt nu veel gereisd, als iemand van u naar Zwitserland gaat, en hij passeert in Genève, zou ik u aanraden, ga ik je gaan kijken, en belt, ze zullen u zelf binnenlaten, ga ik je gaan kijken naar de Liga. Dat zijn de Liga van de Rode Kruisvereniging. En gaan we een keer gaan kijken naar het comité van de Internationale Rode Kruis. Dan zie je welke activiteit dat er daar gebeurt. Wat er daar binnenkomt van telexen, van Hans de Wereld. Een overstroming daar. Een gevecht. En Afghanistan. En Armenië. En de Tjaat. Daar zetten ze gevangen. Zuid-Afrika. Dat komt er al binnen. En daar wordt gepoogd van humanitair. Van die mensen te helpen. En dat moet ik zeggen, als ik nog geen minuutje heb, want ik hoor dat 12 uur is, die net pas minuut, maar zeg, dokter Zwitser, zou ik zeggen, mensen, u doet het hier in Waldegem, wordt lid van het Rode Kruis, dan zijt u lid van een van de grootste organisaties van de wereld die iets doet voor de medemens. En ik denk dat je de gelegenheid zal hebben binnen een paar weken om terug uw lidmaatschap te hernieuwen. Ik hoop het u. En ik dank al deze die zoveel jaren bij mij gewerkt hebben en die het Rode Kruis goed gezind waren. Ik dank u.
Bedankt ook dokter voor jouw aanwezigheid, evenals meneer Verstringen. Jij verlaat dus noodgedwongen een beetje verschillende organisaties, maar de opvolging... In de familietraditie, die wordt ook voorzien, geloof ik, hè?
Belooft wel.
Ja.
Hey, dus de zoon, moet ik zeggen, die dokter is er wel hebben aangesteld of een begin dat erbij gekomen was als hoofdgeneesheer, omdat hij dan de coördinatie doet van, gelijk dat ik zeg, van de hulpdiensten. Hij is ook mijn opvolger bij de brandweer. De gemeenteraad heeft ook geoordeeld van in de lijn te blijven, anders Ik was de eerste luitenant bij de brandweer van u ook bij de brandweer te zijn. En dan mijn zoon Pierre, die advocaat is, en wel, ik denk, ik hoop toch dat hij in de tekenacademie en in het Rode Kruis zich waardig toont van die familie die erg met Maldenham verbonden is en die ik denk toch al aan Maldenham veel goed gedaan heeft. Mm-hmm. Ik dank u.
Tot zover wijlen dokter Albert Koelis, toen reeds op 20 maart 88 in ons programma Satelliet te gast. Hij was toen net in het gemeentehuis van Maldenham gelauwerd voor zijn vele jaar inzet binnen het Rode Kruis. Einde luisteraars van deze satellietaflevering. Volgende week zondag is Patrick uw gastheer. Dan is het ook Pasen, dat wil zeggen dat we wat meer muziek gaan draaien en eventueel ook nog wat telefonische interventies gaan plegen, mocht de actualiteit zich daartoe lenen. Ik wil meteen ook zeggen dat de gemeenteraadsbespreking, die normaal gezien voor volgende week zondag was gepland, want er is nu woensdag gemeenteraad, dat die wordt verschoven een weekje later naar zondag en 8 dagen. Bedankt voor het luisteren vandaag. Zo dadelijk krijg je Robbie van Gelderen. Nog een prettige zondag.